Jullie allen in Jezus' wonderbare naam. En ik wil met jullie gaan lezen in het boek Richteren. En als inleiding voor de prediking gaan we een heel stuk lezen vanmorgen. En ik had al zo gedacht, misschien dat door de warmte en andere omstandigheden en drukte, dat jullie misschien wat minder gelezen hebben als gewoonlijk. Dus dat gaan we vandaag inhalen. Of we gaan vandaag voldoende eten voor de komende week. Richter 1. We lezen heel het hoofdstuk tot en met de eerste 5 versen van Richter 2. Het gebeurde na de dood van Jozua. Dus Jozua, de opvolger van Mozes, die het land Canaan moest binnentrekken met het volk Israël. Maar Jozua is niet klaargekomen tijdens zijn leven. Nou gaat het boek hier verder. Het gebeurde na de dood van Jozua. De Israëlieten, de Heere, vroegen wie van ons, dus wie van de 12 stammen, zal het eerst optrekken tegen de Canaanieten om tegen hen te strijden. En de Heere zei, de Juda zal optrekken. Zie, ik heb dat land in zijn hand gegeven. Toen zei Juda tegen zijn broeder Simeon, trek met mij op naar het gebied dat mij door het lot toeviel. En laten we tegen de Canaanieten strijden, dan zal ook ik met u optrekken naar het gebied dat u door het lot toeviel. Zo trok Simeon met hem op. En Juda trok op en de Heere gaf de Canaanieten en de Ferizieten in hun hand. En ze sloegen hen bij Bezek 10.000 man. En ze troffen Adoni Bezek in Bezek aan, streden tegen hem en versloegen de Canaanieten en de Ferizieten. Adoni Bezek vluchtte echter, maar zij achtervolgden hem, grepen hem, hakten de duimen van zijn handen en zijn grote teen af. Toen zei Adoni Bezek 70 koningen, van wie de duimen van hun handen en hun grote tenen afgehakt waren, zaten onder mijn tafel en raapten de kruimels op. Zoals ik met anderen gedaan heb, zo heeft God mij vergolden. En ze brachten hem naar Jeruzalem en hij stierf daar. Judeërs hadden namelijk tegen Jeruzalem gestreden, het ingenomen, de inwoners met de scherpte van het zwaard gedood en de stad in brand gestoken. Daarna waren de Judeërs afgedaald om tegen de Canaanieten te strijden die in het bergland, het zuiderland en het laagland woonden. Vervolgens trok Juda op tegen de Canaanieten die in Hebron woonden. De naam van Hebron was vroeger Kiriat Arba en zij versloegen Sesai, Amiman en Talmai. En vandaar trok hij op tegen de inwoners van Debir. En de naam van Debir was vroeger Kiriat Sefer. En Caleb zei, wie Kiriat Sefer zal verslaan en het zal innemen, die zal ik mijn dochter Aksa tot vrouw geven. Otniel, de zoon van Kenas, de broer van Caleb, die jonger was dan hij, nam de stad in. En hij gaf hem Aksa zijn dochter tot vrouw. En het gebeurde toen zij bij hem kwam, dat zij hem aanspoorde om een akker van haar vader te vragen. Toen ze van de ezel afsprong, zei Caleb tegen haar, wat is er met je? Daarop zei ze tegen hem, geef mij een zegen, omdat u mij een dorststuk land gegeven hebt, geef mij dan ook waterbronnen. Toen gaf Caleb haar hooggelegen bronnen en laaggelegen bronnen. En de nakomelingen van de Keniet, de schoonvader van Mozes, trokken met de Judeërs op, vanuit de palmstad naar de woestijn van Juda, in het zuiderland van Har, die in het zuiderland van Harad ligt. Zij gingen erheen en woonden onder het volk. En Juda trok met zijn broeder Simeon mee, en zij versloegen de Canaanieten die in Zefat woonden, en zij sloegen hen met de band. Ze sloegen het met de band en men gaf de stad de naam Horma. Verder nam Juda Gaza met zijn gebied in, als ook Askelon met zijn gebied en Ekron met zijn gebied. En de Heere was met Juda, zodat hij de bewoners van het bergland verdreef. Het lukte hem echter niet de bewoners van het dal te verdrijven, omdat zij ijzeren strijdwagens hadden. En ze gaven Hebron aan Caleb, zoals Mozes gesproken had, en hij verdreef vandaar de drie zonen van Enak. Maar de Benjaminieten hebben de Jebusieten die in Jeruzalem wonen niet verdreven. De Jebusieten wonen tot op deze dag met de Benjaminieten in Jeruzalem. En het huis van Jozef trok op naar Bethel. En de Heere was met hen. En verder stuurde het huis van Jozef verkenners naar Bethel. En de naam van deze stad was vroeger Luz. Toen de wachters een man de stad uit zagen komen, zeiden zij tegen hem, laat ons de ingang van de stad ook zien, dan zullen wij uw goedertierenheid bewijzen. En toen hij hun de ingang van de stad had laten zien, sloegen zij de stad met de scherpte van het zwaard. Maar de man en zijn hele gezin lieten zij gaan. Daarop ging de man naar het land van de Hethieten, bouwde er een stad en gaf die de naam Luz. Dit is haar naam tot op deze dag. En Manasse verdreef de inwoners van Bethsean en de bijbehorende plaatsen niet, en evenmin die van Taanach en de bijbehorende plaatsen. De inwoners van Dor en de bijbehorende plaatsen, de inwoners van Jibleam en de bijbehorende plaatsen en de inwoners van Megiddo en de bijbehorende plaatsen. De Canaanieten wilden in dit land blijven wonen. Toen Israël echter sterker werd, gebeurde het dat het de Canaanieten heredienst oplegde, maar het verdreef hen niet helemaal. Ook heeft Efraïm de Canaanieten die in Gezer wonen niet verdreven, maar de Canaanieten bleven te midden van hen in Gezer wonen. Zebulon heeft de inwoners van Kitron en de inwoners van Nahalol niet verdreven. De Canaanieten bleven te midden van hen wonen en werden tot heredienst gedwongen. Aser heeft de inwoners van Akko en de inwoners van Sidon, Achlab, Achzib, Gelba, Afik en Rehob niet verdreven. De Aserieten bleven echter te midden van de Canaanieten wonen, de bewoners van het land, want zij verdreven hen niet. Naftali heeft de inwoners van Bet-Semes en de inwoners van Bet-Anat niet verdreven. Ze bleven te midden van de Canaanieten wonen, de bewoners van het land. De inwoners van Bet-Semes en Bet-Anat werden echter tot heredienst voor hen gedwongen. En de Amorieten drongen de Danieten het bergland in, want zij lieten hun niet toe af te dalen naar het dal. Verder wilden de Amorieten in Arheres, in Ayalon en in Saalbim blijven wonen. De hand van het huis van Jozef drukte echter zwaar op hen en ze werden tot heredienst gedwongen. En het gebied van de Amorieten strekte zich uit vanaf de Schorpioenpas, vanaf Sela en Hoger. En dan hoofdstuk 2. En een engel van de Heere ging van Gilgal naar Bochim en zei, ik heb u uit Egypte geleid en u in het land gebracht dat ik aan uw vaderen gezworen heb. En ik heb gezegd, ik zal mijn verbond met u niet verbreken voor eeuwig. En wat u betreft, u mag geen verbond sluiten met de inwoners van dit land. Hun altaren moet u afbreken. U bent mijn stem echter niet gehoorzaam geweest. Waarom hebt u dit gedaan? Daarom heb ik ook gezegd, ik zal hen niet van voor uw ogen verdrijven, maar ze zullen u tot prikkels in uw zijde zijn. En hun goden zullen u tot een valstrik zijn. En toen de engel van de Heere deze woorden tot alle Israëlieten gesproken had, gebeurde het dat het volk luid begon te huilen. En daarom gaven zij die plaats de naam Bochim. En ze brachten daar offers aan de Heere. Als ik een paar bladzijden terugblader, u mag dat doen, u hoeft dat niet, Jozua 5. Dan zien we daar iets meer van die engel van de Heere, van de Heere Jezus Christus. Die ook met het volk meegegaan was door de woestijn. En dan lezen we als Jozua nog leeft en Jozua de stad Jericho in moet gaan nemen. Dat is een overbekende geschiedenis. En dan krijgt Jozua daar een ontmoeting in vers 13. Jozua 5 vers 13. Het gebeurde toen Jozua bij Jericho was dat hij zijn ogen opsloeg. En zag en zie, er stond een man voor hem met een getrokken zwaard in zijn hand. En Jozua ging naar hem toe en zei tegen hem, hoort u bij ons of bij onze tegenstanders? Hij zeide, nee, maar ik ben de bevelhebber van het leger van de Heere. En nu ben ik gekomen, toen wierp Jozua zich met het gezicht der aarde, boog zich neer en zei tegen hem, wat wil mijn Heere tot zijn dienaar spreken? En toen zei de bevelhebber van het leger van de Heere tegen Jozua, doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat is heilig. En Jozua deed dat. Nou, we kennen de geschiedenis, ze met het woord zijn opgevoed. Hoe Jozua instructies kreeg hoe die Jericho in moest nemen. 7 dagen rondom die stad trekken, 1 maal en 1 keer 7 maal. En toen door het juichen tot eer van zijn naam vielen de muren om. 2 dingen die ik hier uit wil halen vandaag. Dat begint in het eerste boek van Richteren, 2e vers. Daar zegt de Heere tegen Juda: zie, ik heb dat land in zijn hand gegeven. En als we dat vertalen naar het Nieuwe Testament, dan weten we dat de Heer Jezus ons gegeven heeft leven en overvloed. Dan weten we dat de Bijbel leert dat alle beloften in Christus ja en amen zijn. Maar blijkbaar hebben wij net als Juda een land verkregen wat vol is met vijanden. En ik geloof dat vele christenen dat vergeten. En zoals we hier gezien hebben, dat er achter onze zichtbare wereld is daar de bevelhebber des Heren. Vertaald naar het Nieuwe Testament is daar Jezus, het hoofd van de gemeente. En omdat wij zo vaak horizontaal gericht zijn, maar dat niet alleen, maar dat horizontale vaak zo sterk naar ons toe komt, kunnen wij soms vergeten dat daar een hogere macht is die ons stuurt en die ons bevelen geeft. En dat zie je ook in Richteren 1. En misschien dat heeft dat volk, al die stammen hebben ze niet begrepen waarom die vijanden verdreven moesten worden. En op een andere plaats in de Bijbel kunnen wij lezen dat de maat van hun zonde was vol. En dan zie je ook wat de Heer Jezus zegt: ze zullen u tot prikkels in uw zijde zijn. Overal zie je dat door het Oude Testament heen, als daar weer een koning kwam, dan moesten de offerhoogten verdwijnen, maar die offerhoogten verdwenen niet. Op een enkel geval na. En dan zie je als die offerhoogten blijven, dat zijn de offerhoogten van de vijand van God. Dat zijn de offerhoogten van Satan. Dat zijn de offerhoogten van die onzichtbare vijand waar wij mee te maken hebben. En waar veel christenen, denk ik, een fout in maken, dat is dat ze andere vijanden zoeken. Als ik zo even door de Bijbel heen wandel, en als u wil mag u meewandelen, en anders mag u luisteren. En als ik dan begin bij Romeinen 6, dan is daar zo'n vijand die door veel christenen altijd genoemd wordt. En dat is de oude mens. Maar mijn Bijbel leert mij, en uw Bijbel ook, en ik hoop dat u zich ook laat leiden door het woord van God. Die stam van Juda had zich laten leiden door het woord van God. Maar die andere stammen niet, Benjamin niet, de Manasse niet, zeg maar de stam van Jozef, Manasse en Ephraim. En die hadden eigenlijk gehandeld naar eigen goeddunken. En dan zie je hoe de Heer Jezus, de bevelhebber van het leger, daarover vertorend is. Want de Heer die weet wat er zal gebeuren. De vijanden in leven blijven. En let op, dat zijn de vijanden buiten u. Dat klinkt misschien heel simpel, maar dat is heel wezenlijk. Dat zijn de vijanden buiten u, niet de vijanden in u. En hoe vaak heb ik al gehoord over die oude mens? En ik heb het opgezocht in mijn online Bijbel en er wordt 3 keer gesproken over de oude mens. Dus niet zo heel vaak. En het eerste wat we erover lezen is Romeinen 6, vers 6. Dit weten wij toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is. De Bijbel zegt niet, die oude mens is uw vijand. De Bijbel zegt niet, die oude mens is uw strik. Want daar heeft Jezus voor gezorgd. Nee, dit weten we toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als een slaaf de zonde zouden dienen. En Efeze 4 spreekt er nog over en Colossense 3 vers 9, u mag dat thuis verder opzoeken en dan kunt u zien dat daar gezegd wordt dat wij de gewoonte van de oude mens na moeten laten. Die moeten we afleggen, die moeten we achter ons laten. Dus die oude mens, die heeft een patroon van denken, een patroon van handelen, een patroon van leven. En vooral als u op oudere leeftijd tot geloof komt, dan zijn daar vaste patronen. als het ware langs vaste wegen, hoe u reageert, hoe u denkt, hoe u handelt. En daarvan zegt de Bijbel, dat moet je afleggen. Je hebt die oude mens immers uitgetrokken, zegt Colossense. Colossense 2 spreekt daarvan. Die doe je uit. En dan moet je ook die oude gewoontes, als het ware, achterlaten en in dat nieuw leven gaan wandelen. Waar hier ook Romeinen over spreekt. En waar ook Efeze 4 over spreekt en ook Colossense. Dus die oude mens is niet uw probleem. Dan komt dat wat te vatten. Die oude mens is niet uw probleem, die oude mens is gekruisigd. En dat kan een langzame dood zijn, de dood van het kruis, maar wel een zekere. U komt daar niet meer vanaf. Dat probleem heeft de Heer Jezus voor u opgelost. Alleen u hebt een land geërfd vol met vijanden dat zijn die buiten u zijn. Onzichtbare vijanden. En zo heeft u ook een erfelijk bezit gekregen. Galaten 4 vers 7 zegt, u bent erfgenaam, u bent niet meer slaaf, maar u bent zoon. En omdat u een zoon bent, bent u erfgenaam. Als u een zoon en dochter bent van de levende God, als u tot geloof gekomen bent, tot wedergeboren, bent u een erfgenaam. Misschien bent u een kleine erfgenaam, een hele jonge erfgenaam, en misschien bent u al wat verder, maar u bent een erfgenaam. U hebt het recht gekregen. Als het ware mede-erfgenaam geworden met Christus, aan wie de Vader alles gegeven heeft. Hebreeën spreekt daarover. Hij is erfgenaam geworden van alle dingen. En u deelt daarin mee. Omdat u een rank in die wijnstok bent geworden. En dan mag u daarin deelden. Maar dat is de Heer Jezus gekomen is en die vijand verslagen heeft, de overste van de macht van de lucht. Zo moeten ook wij onze vijanden verslaan. Want ook wij hebben een erfdeel ontvangen, inclusief vijanden. Wij zijn in deze wereld niet van de wereld, zegt de schrift. 1 Johannes 5, vers 18 en 19, die leert ons dat deze hele wereld in het boze ligt. De Bijbel is helder, wij zijn bijwoners op deze aarde. En die onzichtbare vijand wordt zichtbaar in de handelingen van de mensen. En die onzichtbare vijand die trekt uw aandacht af van het woord van God. En die onzichtbare vijand, die houdt uw aandacht af van het gebed. En die onzichtbare vijand is bezig om uw gedachten te richten op het tijdelijke en niet op het eeuwige. En die hier op dit moment is die bezig. En het trekt uw aandacht af van het woord van God. En u hebt hem niet in de gaten. Hij wordt zichtbaar in de handelingen, in uw handelingen, mijn handelingen, in de handelingen van de mensen rondom ons zijn. Hij wil maar één ding. Dat u geen voeding krijgt, zoals we vanmorgen gehoord hebben. Hij wil maar één ding. Dat Christus in u, als het ware, uitgedoofd wordt. Hij wil maar één ding. Hij heeft uw ondergang op het oog. En als kind van God kan hij u niet meer de hel insleuren. Maar wel zorgen dat u geen vrucht draagt voor hem. En daar is hij mee bezig. Dat die hele zegen die de Heer Jezus Christus, die u ontvangen hebt in Christus, die hele geestelijke zegen, dat die als het ware onder de pet blijft. Hij is bezig om onkruid te zaaien, zoals de Heer Jezus ons dat geleerd heeft. In het voorbeeld van de zaaier. Daar is die boze mee bezig. En als u deze boze niet verslaat, als u deze vijand niet verslaat, die u weerzin geeft tegen het woord van God, die u weerzin geeft om naar de samenkomst te gaan, die u wel trekt om andere dingen te lezen, of te zien, of te doen, is de wet uw probleem? Wordt ook vaak gezegd. De zonde is het probleem. Maar Galaten 6 vers 14 leerde, de zonde zal over u niet heersen. Is de wet het probleem? Nee, want Christus heeft de wet vervuld. Romeinen 7 vers 6, wij zijn ontslagen van de wet, gestorven van dat waaraan we vastgebonden zaten, zodat we in nieuwheid van de geest dienen en niet in oudheid van de letter. Het probleem zit niet in u. Paulus zegt in Romeinen 7 vers 22, naar de innerlijke mens verheug me in de wet van God. Als u wederom geboren bent, dan is daar een innerlijke mens en een uiterlijke mens. Dat is niet een oude en een nieuwe, maar een innerlijke en een uiterlijke. En naar die innerlijke mens verheug je in de wet van God. Maar als je alleen die uiterlijke laat bestaan, die uiterlijke mens, die vleeselijke mens, die lichamelijke mens, dan sluit u als het ware dat nieuwe leven op. Dan gaat u niet getuigen. Vanmorgen hoort u hoe het een zegen kan zijn als u getuigt. Maar dan gaat u niet getuigen. Maar die vijand buiten u kan uw innerlijke mens niet benaderen. Maar die vijand buiten u kan wel uw uiterlijke mens benaderen. Doordat hij ons iets laat zien, of dat hij ons iets laat horen, of dat hij heel veel gedachten influistert, vooral als u even een stukje uit de Bijbel moet lezen. Is u nooit opgevallen misschien. Dan in één keer worden je gedachten weggetrokken. Dat doe je niet zelf. Dat doet die vijand. En als u die vijand laat bestaan, dan brengt hij schade toe. Aan uw ziel en aan het innerlijke leven. Hij brengt schade toe aan datgene wat Christus in u wil doen. Die bevelhebber van ons, die onzichtbare vijand, bevelhebber van ons. Dus ik hoop dat we het begrijpen. Die vijand is buiten u. En die is onzichtbaar. Maar die wordt zichtbaar. Soms in de gedachten, in het gevoel, in de spanning die er is, in de zorgen die op u afkomen, in de moeilijkheden van het leven, de zorgvuldigheden van het leven, noem alle dingen maar op. Hij heeft deze wereld ingericht zoals hij ingericht is in ons land. Hebben we er wel eens over gedacht? Paulus zegt niet voor niks dat we moeten bidden voor alle mensen, voor koningen die over ons geplaatst zijn, omdat we stil en rustig leven kunnen leiden. Oh, we hebben het zo geweldig goed in Nederland. Je hoort mij niet klagen. Maar hebben wij een stil en rustig leven? Hebben wij een stil en rustig leven? Je ziet mensen die staan bol van de stress. Is dat een stil en rustig leven? Alles moet gelijk. We hebben een huis en een auto, weet ik veel allemaal. Maar dat moet allemaal bijgehouden worden. We moeten er mee bezig zijn. Hebben wij een stil en rustig leven? Ik ben al wat ouder, als ik 60 jaar terugkijk, toen moesten we hard werken, maar we hadden wel meer rust en meer stilte. Vooral in het hoofd. Wees alert, broeders, zusters. Laat u niet schade toebrengen door deze onzichtbare vijand. En bid de Heere dat hij u onderscheid geeft, zodat je mag zien op welke terreinen van uw leven hij bezig is. Op welke terrein hij bezig is om de gemeente te infiltreren en schade toe te brengen. Denk je dat het volk Israël veilig heeft gewoond in een land vol met vijanden? Denkt u dat? Denkt u dat wij veilig wonen en gerust in een land vol met vijanden? U moet ze verslaan. Dat is wat de Heer wil. Onzichtbare machten. Of we kunnen tegenwoordig alles natuurlijk verklaren. Je kunt alles vergeestelijken, dat is de andere kant, maar je kunt ook alles natuurlijk verklaren. Ik heb hard gewerkt, dus ik was ziek, en zo kunnen we een hele poos doorgaan. En ik zeg niet dat er geen zieke mensen zijn die de Heer niet kan gebruiken. Maar ik geloof dat je gemiddeld in een gezond lichaam meer voor de Heer mag betekenen dan in een ziek en een zwak lichaam. En ik geloof dat de Heer u niet ziek maakt, tenzij er echt sprake is van tuchtiging. En dat kan soms, en daar spreekt de Bijbel over. En dan kan er ook van getuigen. Maar dan richt de Heer u erop. Al die beloften die God ons gegeven heeft in Christus Jezus onze Heer. Dat is nog zeker als een bankrekening. Maar er is er één die wil dat u het niet gaat ontvangen. En dan zeggen vele christenen, ik ontvang het straks wel als ik in de eeuwigheid ben. Al prijs de Heer. Er is heel veel wat God wil, wat God beloofd heeft in uw leven, in mijn leven, in ons leven. Waar de vijand alles op inzet om dat tegen te staan. Maar kijk, die vijand, de zonde wordt in Romeinen 7 haast beschreven als een persoon. Haast, maar het is geen persoon. Petrus spreekt over de vleeselijke begeerte die strijd voeren tegen onze ziel. Maar het vlees is een kracht, maar geen persoon. De vijand, de gevallen engel, Satan, dat is een persoon, een intelligent wezen. Met een verstand en met een visie en met ervaring. En alles wat hij u hier ontrooft of onthoudt, dat onthoudt hij aan de Heer Jezus Christus. Want de Heer Jezus is ons hoofd. En hij wil dat zijn lichaam gezond is. De gemeente van de Heer Jezus Christus, dat zijn lichaam gezond is. En dat zijn lichaam krachtig is. En dat het functioneert. En dat zijn soldaten wakker zijn. De Heer heeft u geen wapenrusting gegeven tegen de oude mens. Hij zegt, die oude is gekruisigd, die gewoonte moet je afleggen. Hij heeft u een wapenrusting gegeven tegen de vijand, Efeze 6, vers 10 tot 20. En het verbaast mij telkens weer hoeveel lieve kinderen van God vergeten dat ze een wapenrusting hebben om aan te trekken, om aan te doen. En Jan heeft vanmorgen nog facet van genoemd. De bereidheid van de evangelie van de vrede, daar moet je je schoenen, je voeten mee. Hoe staat het er precies? Schoeisel. Schoeisel moet je aan, de schoenen. Volk van God, zijn wij wakker? Volk van God, zijn wij soldaten van de Heer? Of heeft die vijand kans gezien om u alleen maar bezig te houden met uw eigen problemen, met uw eigen sores, met de zonde, met het vlees, met al die andere dingen die Christus al voor u heeft opgelost? Dat is nog niet allemaal werkelijkheid geworden in ons leven. Maar dat is nou juist waar die vijand altijd mee bezig is. Om datgene wat u in beginsel ontvangen hebt in de Zoon, in Christus. Zo is het, wanneer je Christus een nieuwe schepping, al het oude is voorbij gegaan, het is alles nieuw geworden, het is alles uit hem. Dat hele leven, dat hele erfdeel wat hij ons geschonken heeft, dat leven van de Zoon, dat goddelijke leven, dat niet door zal trekken in uw hele leven. Want dan wordt u een leesbare brief van Christus. En dat is wat hij wil voorkomen. En ik vrees, zoals Paulus dat ook zegt, dat velen van u misleid worden. En dat we bezig gaan worden in onze strijd tegen de zon of tegen de wereld. En noem alle dingen maar op. De drukte en de zorgvuldigheden en de geld en de macht. Ik kan alles opnoemen. Maar er zit een onzichtbare vijand achter. Die stuurt dat op uw pad. Die schiet gedachten in uw hoofd als u de helm niet op hebt. En als u het schild van het geloof niet ophoudt. Wie is er bezig om uw geloof af te breken? Lieve broeder, zuster. Wat denk je? Het is maar één. Het is de vijand. Uw vijand. Die Gods vijand is. En u moet die vijand die uw geloof bekampt, bestrijdt, die moet u vertrappen. Als u hem niet vertrapt, vertrapt hij u. Als u hem niet overwint, overwint hij u. Als ik één ding merk, dan is dat hij altijd bezig is om u uit die wijnstok te halen. Van de week zat ik op de fiets en dan schieten soms je gedachten aan de andere kant op en zeg ik heel eenvoudig, zeg Heer, ik wil in u blijven. Al onnodige gedachten zijn weg. Het hoeft niet eens al slechte gedachten te zijn. De dingen die op u afkomen, die u beïnvloeden. Stress, moeite, kan ook van anderen zijn. Kan zoveel op je leven afkomen. Er is maar één ding wat u boos op het oog. Hij weet als u in de wijnstok blijft. Hij weet als u verbonden blijft met de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Dan weet hij dat het leven van kracht en van gezondheid en van alles wat wij nodig hebben, van wijsheid, naar ons toe vloeit. Als een ononderbroken stroom. En dat u vrucht draagt. Zoals Jezus daarvan spreekt in Johannes 15. Ja, ik heb van de week in de uitweek die kandelaar behandeld. Onder elke oksel zit een knop. Vrucht dragen, dat wil de Heer. Nou, wie wil er nou dat u geen vrucht draagt? In de natuur zien we het, dan hebben we ook allerlei natuurlijke vijanden. Bacteriën, virussen, en droogte, kan alles zijn. Maar in dat geestelijke leven hebt u een leger van vijanden die u omringen. Ik had van de week nog een gesprek met een broeder en hij zegt, maar ik heb gewoon vaak het gevoel dat de hemel van koper is. Nou, de hemel is open. De toegang is vrij, toch? Kan er zonde tussen zitten? Jazeker, dan moet je daar beleid en vergeving vragen en reiniging. Maar we kunnen ook bidden naar de Jezaja, Heren, dat u opnieuw de hemel scheurt. U moet geen dag leven met het gevoel dat de hemel van koper is. Dan moet je zeggen, Heere, scheur die hemel. Het is uw recht als kind van God om in te gaan met een waarachtig hart. De volle zekerheid van het geloof. Om te weten wat gereinigd is van besef van kwaad. En met een lichaam wat gewassen is van zuiver water. U staat niet langer onder het bevel van die vijand. Maar als u het bevel wat u zelf heeft gekregen door Christus niet gebruikt en niet uitoefent, dat gezag niet uitoefent over de vijand, dan pakt hij u in. Onzichtbaar. Soms onmerkbaar. En u ziet, we hebben gezien hoe de Heer Jezus hierop gereageerd heeft. Toen er een aantal stammen van het volk Israël die vijand gespaard hebben. Dan kan die afgodendienst gewoon door blijven gaan. Als u de offerhoogte niet uit uw leven wegdoet, of uit uw huis, of waar dan ook, dan heeft die vijand zijn troon. En als er volken zijn die hij in de macht heeft, denk maar aan Daniel 10, dan gaat het over de vorst van de Grieken en van de Perzen, dan zie je dat daar ook een onzichtbare vorst achter zit. Niet Christus, maar die valse vorst. En hoe hij dan hele volken in de macht houdt. En als u dan te leeft in midden van die volken, dan hebt u het zwaar. Denk maar aan Lot in Sodom. En dat is wat er ook in ons land gebeurt. Dat zien we afglijden al jarenlang. En daarom is het goed dat we bidden voor een herleving, voor een omkering. Dat de Heer in wie je macht en autoriteit krijgt en gezag. Maar u bent zijn soldaten toch? Paulus zegt dat toch? En u hebt ook een wapenrusting gekregen. U hebt ook het woord, het zwaard van de geest gekregen. En als u dat gebruikt, dan verslaat u de vijand. Misschien in uw eigen leven, maar ook in het leven van anderen. Dan gaat u die leugens ontmaskeren. Want de waarheid is sterker dan de leugen. Dan gaat u het licht aansteken, want het licht is sterker dan de duisternis. Absoluut. Maar als u niks doet, als u die vijand laat leven, als u die leugen laat bestaan, dan wordt de Heer daar niet blij van, mag ik het eens heel zacht zeggen. Kunt u dat begrijpen? Jezus gaf zijn leven volkomen. Hoe vaak hoor ik niet ook van lieve broeders, zusters, ze zeggen, ja, maar dat kost wat. Hebben wij dan als christenen geen onverdeeld hart voor de Heer? Zijn wij dan zo ver geïnfiltreerd door deze vorst van de duisternis, dat wij een verdeeld hart hebben? Dat wij nog een deel voor onszelf leven en een deel voor hem? Dan heeft die vijand u misleid. Want u krijgt een nieuwe geest en een nieuw hart. En die nieuwe geest en die nieuwe hart krijgt u om de Heer te dienen. Om te leven voor hem. Tot glorie en eer van zijn naam. En tot redding van zielen. Daarvoor leeft u. En als u dat niet doet, dan bent u misleid. Nee, niet door uw oude mens. En niet door de kracht van het vlees. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus is veel sterker dan de wet van de zonde en de dood. Jezus heeft in al onze behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien in Christus Jezus onze Heer. Maar als u de vijand zijn werk laat gaan, als u die laat bestaan, u geeft hem ruimte in uw leven, u geeft hem ruimte in uw gezin, u geeft hem ruimte in de gemeente van Jezus Christus, dan brengt hij schade toe aan het werk van de Heer Jezus. En dan zal de Heer Jezus zeer bedroeven. En als u tegen uzelf strijdt, dan ben je toch al misleid, of niet? Ik dacht er niet over dat je direct volmaakt bent. Natuurlijk is de Heer zegt, je moet dat laten, dan moet je dat laten. Als de Heer zegt, je moet dat doen, dan moet je dat doen. Maar heb je wel een soldaat gezien die tegen zichzelf strijdt? Dat is een revolver of zijn geweer tegen zijn eigen hoofd zet. En het zwaard bij zijn maat erin steekt. Zoals christenen soms doen. Om ze elkaar te prikken. Dan wordt hij misleid door de vijand. Heb je wel eens een leger gezien wat tegen zichzelf verdeeld is? Ja, in de Bijbel zien we er voorbeelden van. Bijvoorbeeld het leger van Assyrië. Dan verstoort de Heer dat. Dan zijn ze tegen zichzelf verdeeld. Dan brengen ze elkaar om. Zo moeten wij als christen toch niet met elkaar omgaan. Natuurlijk moeten we strijden voor de waarheid. Maar we moeten elkaar toch niet ombrengen. We moeten elkaar toch helpen. Ik heb de laatste weken 2 keer gehoord, zomaar even tussendoor. Ja, God kan je wel bekeren, maar hij kan je karakter niet veranderen. Dan denk ik, Hebben die mensen de Bijbel niet gelezen? Hebben ze niet gezien wat de Heer met Mozes heeft gedaan? Hoe hij die zo'n driftkikker was en gelijk iemand doodsloeg toen hij zag dat een Egyptenaar iemand van zijn broeders aanpakte. En dan lezen we later, hij was de zachtmoedigste mens op aarde. Wat denk je wie dat gedaan heeft? De vijand? Hij zelf? Dat doet toch de Heer? Waarom zou de Heer ons karakter niet kunnen veranderen? Wat een onzin, denk ik dan. Natuurlijk kan hij dat. En natuurlijk wil hij dat. Hij wil toch wel een beeld gelijkvormig worden van zijn zoon. Van de Heer Jezus. Dat we gelijkvormig worden aan hem. Als we Jezus de ruimte geven in ons leven, dan zal hij ons karakter zo vormen zoals hij dat wil hebben. Prijs de Heer. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. En geen ding is onmogelijk bij hem. Zelfs niet voor ons als wij het maar geloven. We hebben het vanmorgen gezongen. Ik vermag alle dingen. In Christus die mij kracht geeft. Maar in hoeverre, lieve broeders en zusters, heeft de vijand kans gezien om uw geloof afbreuk te doen? In hoeverre heeft uw boze kans gezien om teleurstelling in uw hart te zaaien? In hoeverre heeft hij kans gezien om ongeloof in uw hart te zaaien? In hoeverre heeft hij kans gezien om u af te trekken van het woord en van het gebed? De twee belangrijkste zaken in het leven van een christen die we niet kunnen missen. Eten en drinken. Om krachtig te zijn in hem. En denkt u, zo'n soldaat die altijd al van tevoren ziet hoe de strijd zal verlopen. Nee, maar hij strijdt. Hij neemt zijn plek in. En hij doet datgene wat hem opgedragen wordt door zijn superieuren. Doet u dat? Doet u wat de Heer Jezus u opdraagt? Of laat u zich in een hoekje stoppen? Laat u zich wegdringen. Of laat u zich voor de gek houden. Eén ding doe ik, zegt Paulus. Ik vergeet hetgeen mij achter mij ligt. En ik strek mij uit. Naar hetgeen dat voor mij ligt. Om de prijs. Ik bid dat niemand de prijs zal missen. Openbaring zegt telkens, sluit de brieven af. Wie overwint. Hem zal ik geven met mij te zitten op de troon. Wij zijn toch een volk van overwinnaars. Omdat onze Heer Jezus, ons hoofd, de vijand heeft verslagen. Toen de Duitsers verslagen waren. En ze daarvoor getekend hadden. Was toch heel ons land vrij, toch niet een paar? Waarom? Wel omdat die Führer verslagen was, Hitler. En zo is het ook met die boze, die is verslagen door Christus Jezus onze Heer. Dus is heel zijn leger verslagen. Maar vele christenen begrijpen niet dat ze het bevel en het gezag van de Heer hebben ontvangen. Voor datgene wat je moet doen. En dat moet je dan doen. En laat u dat kostbare geestelijke eeuwige leven niet roven. Wees alert. Wees waakzaam. En wees erop beducht. En uw gevoel komt zomaar niet uit de lucht vallen. Dat komt ergens van. Uw gedachten komen ook vaak niet zomaar in uw hoofd. Die komen ergens van. Dingen gebeuren vaak niet zomaar. Dat heeft een oorzaak, een diepere oorzaak. Net als je een plant alleen het deel ziet wat boven de grond is, maar onder de grond zitten wortels. Zo is het ook in het geestelijke. Het heeft vaak oorzaak, onze reacties. Zijn wij wakker, volk des Heren? En zijn wij strijdbaar? En zijn wij alert? En bidden we de Heer om onderscheid? Bidden we de Heer om inzicht? Bidden we de Heer om wijsheid? En zijn we dan bereid om elke vijand in ons leven te verslaan? Dan zijn we bereid om elke vijand in ons leven om te hakken. En als we hem niet zien, bid de Heer dat je het mag zien. Heer, waar word ik aangevallen? Waar word ik misleid? Zullen we het zullen zien. Laten we samen danken. Hemelse Vader, ik wil u danken voor uw woord en voor de heerlijke lessen die ook opgetekend zijn, heren, in het Oude Testament. Vader, u kunt in even tijd alleen maar wat dingen aanreiken, maar ik bid dat u verder gaat met uw woorden, met uw Heilige Geest. En Vader, ik bid dat heel het volk des Heren wakker zal zijn. En dat we alert zullen zijn. En Heere, dat wij gehoorzaam zullen zijn, dat is de stam van Juda. Dat we elke vijand zullen verdrijven. Op uw bevel, zoals u het ons bevolen hebt. Heer Jezus, dat we dat heel dat erfdeel wat we bezitten, ook in ontvangst zullen nemen. Dat we niet onmondig zullen zijn, als een slaaf. Maar dat we als kinderen van de Heere, kinderen van het licht zullen zijn. En dat ons leven zal zijn een leesbare brief van u, wat u hebt gedaan in ons leven. Heere, verlos ons van die boze. In Jezus' naam. Amen.